In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Het is geen goed idee, Charlene, omdat het gewoon beter is dat er 10 schuldige mensen worden vrijgesproken dan 1 onschuldige wordt veroordeeld.
Welkom bij Crime de la Crime, de podcast van strafadvocaten Peter Schouten en Onno de Jong over recht en rechtvaardigheid. Mijn naam is Charlene Heesen, journalist bij het AD en in deze podcast jullie gesprekspartner in crime. Om te voorkomen dat advocaten door gedetineerden als doorgeefluik worden gebruikt, zoals dat bijvoorbeeld gebeurde bij advocaat Youssef Tachi en zijn beruchte neef, ligt er nu een wetsvoorstel om het toezicht op advocaten en hun cliënten in de gevangenis te verscherpen. Onno, kan jij toelichten wat dat voorstel precies inhoudt?
Ja, heel kort gezegd gaat het om een wijziging van de penitentiaire beginselenwet, zoals dat heet.
Gevangenisregime.
Ja, gevangenisregime, het recht wat geldt binnen de gevangenissen. En dat wetsvoorstel, dat heeft er betrekking op dat voor een specifieke groep van gedetineerden in een criminele organisatie en die over aanzienlijke financiële middelen beschikken, althans dat men dat denkt, dat daarvan de minister per geval dus kan beslissen dat het toezicht op het contact tussen de gedetineerden en de advocaten wordt verscherpt. Onder andere door het visueel opnemen van de contacten en de besprekingen die er zijn.
Maar dus niet het afluisteren van de gesprekken tussen de advocaat en de cliënt. Want als dat gaat gebeuren, dan ga ik staken. Dan wil ik niet eens meer gesprek met de cliënt.
Maar als ik het goed heb, want ik had er ook over gelezen. Als ik goed gelezen heb, was er specifiek, want mij opviel het plan om gesprekken tussen advocaten en gedetineerden in de EBI, dus die extra beveiligde instelling in Vught, of de afdeling intensief toezicht AIT, waar de zwaarste jongens zitten, zo kort gezegd, denk ik. Om het daar standaard op te nemen.
Ja, het wetsvoorstel dat regelt, als ik het goed heb, dat de communicatie met de buitenwereld van de gedetineerden beperkt kan worden. En ten aanzien van de gedetineerden in de EBI en de gedetineerden in de AIT's, komt daar visueel toezicht op het contact tussen de gedetineerden en de rechtsbijstand, de advocaat dus.
Ja, dus dat opnemen, dat is dan video opnemen. Dat is dus alleen de. Dus dat zou zijn om te voorkomen dat de verhalen die we hoorden, dat er een laptop om of een iPad omhoog wordt gehouden, of iets op papier wordt geschreven. Of dat er.
Maar ja, weet je, je moet je voorstellen, als je in de EBI zit, dan zit daar een hele dikke glasplaat, zit daartussen. Mm-hmm. En soms dan schrijf je iets op, of je hebt een document op je laptop uit een dossier. En dat hou je dan even voor aan zo'n cliënt. Dat zou dus ook al niet meer mogen.
Ja, je laat ook wel eens iets zien wat wel gewoon legaal is, wou je zeggen.
Ja, want op het moment.
Het is niet erg handhaafbaar, inderdaad.
Maar op het moment dat je dan zoiets doet, dan zou dat al kunnen worden geïnterpreteerd als een verboden gedraging of een verdachte gedraging. En dan kan het contact worden afgebroken. Dus dan kun je uit de spreekkamer worden gehaald en de gevangenis uit worden gezet, bij wijze van spreken. Dus op die manier is het wel een hele ernstige beperking van het recht op een verdediging. Hè?
Kijk, er moet natuurlijk wel iets gebeuren. Ik ben zelf de laatste tijd ook echt wel dat ik zoiets heb van foute advocaten of niet integere advocaten. Het moet ook echt wel een keer afgelopen zijn. En ik denk dat een van de dingen die waar we goed naar moeten kijken is van wat zijn eigenlijk de straffen op het moment dat zoiets gebeurt. Want het is natuurlijk ook voor onze hele beroepsgroep, Onno, het is natuurlijk heel naar dat we nu een aantal keren op rij hebben gezien dat daar dan verdenkingen zijn. Er zijn nog geen veroordelingen. Eentje dan, hè, Youssef Tachi, sorry, dat lijkt me voor de hand te liggen.
Maar hier worden alle advocaten over één kam geschoren.
Plus een aantal echt belangrijke beginselen, zoals maximaal 2 advocaten mag je maar inschakelen. Ja. Dus daar wordt ook de vrije advocaatkeuze wordt in één klap gewoon aan de wil gegangen in onze rechtsstaat.
Dat is natuurlijk een hele zware beperking. Soms kan een zaak zo groot zijn dat je met z'n tweeën wil doen of moet doen. Mm-hmm.
Specialiteit niet.
Soms heb je bijvoorbeeld een echtscheidingsadvocaat nodig omdat je cliënt ook gaat scheiden. Soms dan heb je een arbeidsrechtadvocaat nodig erbij omdat
omdat wat is zijn baan kwijtraakt. Wat maakt het veiliger inderdaad als iemand maar 2 advocaten mag hebben?
denk dat het
overzichtelijk of zo.
Ik denk dat het het eerder onveiliger maakt, omdat op een bepaalde manier collega's ook wel een beetje meekrijgen wat de dingen die gebeuren.
En ik krijg toch wel sterk het vermoeden dat heel stilletjes en stiekem de overheid op deze manier een vrije verdediging de nek aan het
omdraaien. Want je ziet toch dat ze elke keer weer een beetje verder opschuiven. En het zou me niets verbazen dat ze dan op een gegeven moment ook heel snel overgaan tot afluisteren van gesprekken. Ik vind trouwens ook, hè, als je naar dit soort maatregelen kijkt, het ziet er wel naar uit, hè, dat er toch dingen gebeuren. De Tweede Kamer wil het eigenlijk allemaal nog wel strenger. Ik denk dat de Eerste Kamer niet dwars gaat liggen.
Kijk, je hebt nu dat wetsvoorstel visueel toezicht, maar ik heb al geluiden gehoord in de politiek dat men zegt, ja, dit is onvoldoende, daar moet een geluidsopname bij.
Ja, het is echt ongelooflijk. Nou ja, dan is het recht op een eerlijk proces natuurlijk helemaal naar de Filistijnen.
Ja, want dat vraag meteen af, kan dat wel? Ik bedoel, dat een advocaat vrij kan praten met zijn cliënt. Dat is toch in mijn, zover ik het begrijp, een soort van basisbeginsel van hoe het recht geregeld is.
Ja, dat staat in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens in artikel 6. Recht op een eerlijk proces, nou ja, recht op bijstand van een advocaat.
Mm-hmm.
Ja, het lijkt wel alsof de overheid denkt van, als wij de wet wijzigen, dan kan niemand ons wat maken.
Nou ja, en sterker nog, natuurlijk op het moment dat je als gedetineerde en verdachte weet dat je kan worden afgeluisterd, wil je ook niet meer met je advocaat praten over dat soort zaken. Dan kun je ook helemaal geen verdediging meer voorbereiden. Nee. Dus dan is het de vraag van, ja, hoe moet dat dan geduid worden? Dat er inderdaad iets fouts aan de hand is. Bijvoorbeeld, het schijnt dat in België de wet op dit punt nog strenger is, in de zin van dat je heel snel al een bijdrage zou kunnen leveren aan een crimineel samenwerkingsverband door de wijze waarop je praat. Er is er ook een ware klopjacht gaande, hè, op advocaten. Er zijn al zo'n 20 zijn er beschuldigd van dat zij...
Maar hoe komen ze er dan... Oh, sorry.
Dat doet mij denken aan een recent voorbeeld van Juri Moscovici in België. Toch een zaak waar hij dan verdacht ook is geworden.
Nou, een paar weken geleden was dat inderdaad. Ja,
ja?
Het was nu pas de pers gehaald, maar het was al eerder gebeurd. Hè?
Ja, het was 29 september gebeurd. Dat was inderdaad ook in België. Hij bezocht daar Floor B. in een gevangenis in Beveren. En Floor B. is iemand die had een aantal misdrijven al gepleegd in Nederland, waar dan Yehudi Moscovici hem in heeft bijgestaan. Die is toen gevlucht naar Zwitserland. Daar heeft hij met zijn vrouw en kind heeft hij daar een tijd gewoond. En die is uiteindelijk uitgeleverd aan België vanwege drugscriminaliteit. Hij zou leider zijn van een criminele organisatie in drugs. En Yehudi Moscovici heeft hem daar bezocht in die gevangenis, omdat hij een soort helikopterview had over al zijn zaken. Dus hij zou dan al die advocaten kunnen adviseren die hem bijstaan.
Ja, hij werkte samen met die verdediging, hè?
Ja, ja, dat klopt. Die werd toen hardhandig aangehouden in de cel. Hij zegt zelf dat het hardhandig was. Hij werd beschuldigd dus van een lidmaatschap aan een criminele organisatie. Waarvan hij zegt van, ja, dat doen ze in België veel te snel. Het is al bijna zo dat als je ergens over praat, dat je een groot risico loopt als advocaat, dat je daarbij wordt beschuldigd.
Nou, maar hoe kwamen ze erachter bij?
Wat was specifiek de verdenking?
Het punt is dat ze hem hebben. Dus ze hebben afgeluisterd. Hij zegt, ik heb er met hem over gesproken. En hij zegt van, ja, het was zo dat wij het vermoeden hadden, zijn cliënt en hij, dat ze dus werden afgeluisterd. En toen zijn ze over een project gaan praten in een soort verhullende taal. Om eens te kijken, dat zal dan ongeveer het idee zijn geweest, om eens te kijken wat er dan mee gedaan zou worden. Dus eigenlijk een beetje alsof je op het schoolplein iemand in de en dan gezegd, nou, gefopt. Dat vind ik op zich, is dat natuurlijk wel eigenlijk iets wat ik veel advocaten zou willen ontraden. Want ja, je hebt tegenwoordig...
Dat zijn toch rare spelletjes, lijkt mij, om te spelen.
Ja, de publiciteit gaat zo'n reputatieverlies bewerkstelligen.
Ja, zwaar, Peter. Maar ik kan me voorstellen dat als je denkt dat je wordt afgeluisterd, dat je dingen gaat proberen om te kijken of je dat kunt controleren. Of je het kunt checken,
dus dat je...
of je inderdaad wordt afgeluisterd. Dat je dus over iets geks gaat praten.
En kijk of
dat je kijkt of je dat
wordt
later terugziet ergens.
Terughoort, ja.
Dus dat kan ik me wel voorstellen.
Kijk, wat er dan ook gek in is inderdaad, als je dan zegt, en dat zei hij ook in een bij het Algemeen Dagblad, zei hij dat volgens mij, dat ze samen dus een plan bespraken om erachter te komen of het klopte dat ze werden afgeluisterd. Nou. Maar als je dat dan doet, dan staat dat natuurlijk ook weer op die tapes. Ja. Dus dan kun je op die tapes beluisteren dat ze dat met elkaar aan het afspreken zijn. En dan vind ik het wel vreemd, Onno, dat de rechtercommissaris dan niet onmiddellijk zou zeggen, ik weet niet hoe dat in België heet, maar van nou, er zijn helemaal geen ernstige bezwaren, want er is uitgekomen dat die twee dat zaten te bespreken op die tape. Ja. En hij is wel geschorst, hè? Dus hij is wel onder voorwaarden naar huis gestuurd. En een van die bijzondere voorwaarden is dat hij geen contact meer mag opnemen met de entourage van Floor B. En die cliënt dus niet kan bijstaan. Dat is wel ernstig hoor, dit. Dat je...
Ja, dus terwijl misschien zijn zaak in Nederland gewoon verder gaat.
Ja, ik weet niet of Floor B. nu nog een zaak in Nederland
maar heeft. Maar even technisch, als hij besproken heeft met zijn dit plan met zijn cliënt besprak en ze werden opgenomen, dan moet dat toch ook opgenomen
nou,
zijn?
Nou, dat bedoel ik dus. Hè. Dus en dan zou dus in dat dossier zou die rechtercommissaris dan zien van, hé, hey, kijk, ze zitten nu...
Want ze werden niet alleen maar toevallig opgenomen tijdens de uitvoer van de
landen. Ze zitten nu de spot.
Nee, dat zou ook nog kunnen.
Dan zegt toch Onno dan zitten ze de spot. Ze zitten de spot nu met de justitie, de Belgische justitie te drijven.
Maar even want misschien kunnen we even nog terug, want we weten natuurlijk niet alles van deze zaak.
Nee, zeker.
En even terug naar het voorgestelde toezicht hier. Want ik wil nog even kwijt waar ik ook mee zit eigenlijk. Mm-hmm. En dat is dat wij als advocaten door die overheid gewoon worden weggezet als criminele handlangers.
Ja dat
en dat zit ook dat af. Zit mij wel dwars.
Dat is ook heel erg
er moet er wordt nu en gedaan alsof er een wet moet worden gemaakt om tegen te gaan dat wij
crimineel handelen.
Ja. Klopt ook helemaal niet.
En dat is natuurlijk de omgekeerde wereld.
Ik bedoel, er zijn jaarlijks ongeveer 50 tot 60 zaken van corrupte politieambtenaren. En hoe die bestraft kunnen worden en vervolgd kunnen worden, dat staat al in de wet. Hè? Ja. Dus het feit dat er foute advocaten zijn, dat zal wel zo. Dat is waarschijnlijk in de hele geschiedenis
al zo geweest.
In elke beroepsgroep
zullen er verkeerde mensen, verkeerde elementen tussen zitten. Maar dan haal je die eruit.
Ja, en dan wou ik net zeggen, als je dan naar dit wetsvoorstel kijkt, Onno, ik heb het niet zo, jij hebt het volgens mij beter gelezen. Is het nou ook niet zo dat het dan eerst aan een rechter, waarom wordt dat niet eerst aan een rechter dan voorgelegd, als je in een bepaalde situatie van iemand die dus tot die groep zou behoren, zware crimineel, die voortgezet crimineel handelen zal bespoedigen in de PI, wordt dat in de PI wordt dat niet aan een rechter
nee, dat haal ik dus niet uit dit wetsvoorstel. En nou moet ik er wel bij zeggen dat ik het even moet doen met wat er op dit moment daarover naar buiten is gekomen. Ik heb het complete wetsvoorstel nog niet gezien. Mm-hmm. Maar het gaat om een bevoegdheid die aan de minister wordt gegeven.
Ja.
En nou, die minister kan natuurlijk ook deels weer delegeren aan de directies van de PI. Aan de EBI, aan de AIT's. Maar ik heb nog nergens gelezen dat daar ook een rechter aan te pas komt.
Nou, dat vind ik al sowieso ik dat niet in orde.
Nou ja, maar er zal misschien wel een bezwaarmogelijkheid zijn. En misschien wel een beroepsmogelijkheid dat die nog wordt gecreëerd. Maar dat is dan wel achteraf. Want dan is het wel gebeurd.
Ja.
Dan heeft men al kennis genomen van het gesprek.
Ja. En ja, maar er gaat geen advocaat in Nederland, Onno. Die gaat niet praten als die weet dat die wordt die gaat niks meer afgeluisterd.
Nou, de advocaat, wat dacht je van de
maar je hebt ook je cliënt daar zitten. Dus je kunt hem niet zomaar laten
Maar dan
laten
is dit
zitten.
Toch geen werk? Nee, klopt. Maar dan zou dit toch, in hoeverre zou dit überhaupt een werkbaar voorstel zijn om op te nemen dan wel audio, dan wel video?
Ik ga dan wel... als ik zoiets bij de hand heb, dan ga ik wel op bezoek bij die cliënt. Dan ga ik daar zitten en dan zeg ik mond dicht, we zwijgen.
Dan ga je alles opschrijven, maar dan is de visueel...
Ja, want dat zou dus betekenen dat je dan geen vertrouwelijke band meer hebt met je advocaat. Ja. Bedoel, want is dat het gevolg voor de... Nou ja, voor de rechtspraak,
nou,
voor
dat
de...
Dat is heel erg.
Ja,
dat je iemand niet meer kunt verdedigen.
Nee.
Je kunt iemand niet meer
verdedigen.
Verdediging
wordt gefrustreerd.
Nee, dus hoe haalbaar is dit dan? Ik weet niet hoe jullie dat kunnen inschatten qua politiek. Dat dit er echt ook doorheen komt. Want ik vind het heel, vanaf mijn perspectief, ambitieus. Maar...
Ja, dat is het ook wel. Maar juridisch gezien zeg ik, is het een gedrocht.
Mm-hmm.
Tuchtrechtelijk gezien, advocatuurlijk gezien, is het een gedrocht. Maar
ethisch, is het wel, is überhaupt wel een ethische...
Maar ik vrees dat het sentiment in de Kamer bij deze politici... Criminaliteitsbestrijding staat voorop. En hoe harder, hoe beter.
Nou, we weten nog niet welke politici.
Nee, oké.
Nee, de VVD was hier geloof ik sowieso voorstander van.
Ja?
Ja. Of het is een voorstel van de VVD misschien?
Ja, laten we wel zijn. Dit is op de geest van de tijd. Ik bedoel, het is niet zo dat we nu een nieuwe Kamer gaan krijgen waar heel veel politici in zitten die zeggen van nou, dit willen we niet, dit voorstel.
Maar is het dan een beetje populistisch bijna? In de zin van, dit komt dan als antwoord op de situatie met Tachi, dus de neef en eventueel dus
nou,
Ines.
En veel meer voortgezet crimineel handelen uit de PI, de gevangenis. Het is echt wel een probleem. Het is wel een probleem dat er duidelijk is geworden dat er vele malen allerlei plannetjes worden beraamd in de
Maar is het dan niet gewoon een goed idee? Zeker als het gaat om die mensen die in de EBI zitten. Dus die zijn vaak, als je in de EBI zit, ben je dan per definitie afgesloten van ben je per definitie in volledige beperking? Of
nee, niet volledige beperking, maar er geldt wel een veel zwaarder regime dan in andere gewone gevangenissen natuurlijk.
Dus die zien niet heel veel mensen, zullen we maar zeggen. Meer in de zin van als de advocaat de enige lijn met de buitenwereld is, dan kan ik me voorstellen dat je daar wel dan maatregelen omheen treft, want dat extra gevaarlijk maakt.
Het is geen goed idee, Charlien, omdat het gewoon beter is dat er 10 schuldige mensen worden vrijgesproken dan 1 onschuldige wordt veroordeeld. Want dat is iets wat echt gewoon het einde zou zijn van een rechtsstaat als we dat niet in ons dragen. En dat is hier ook zo. Hè? Dus er zullen misschien een aantal zware criminelen zijn die toch weer door de mazen van het wet weten te kruipen. In Amerika hebben ze een hele afdeling van mensen in de PI die codes zitten te lezen in de brieven van de zware criminelen. Hè? Omdat ze allerlei methodes hebben gevonden.
Dat zeg jij inderdaad. Dus als je dat voortgezet criminele handelen, hè, als je dat wil beperken, en daar gaat het natuurlijk om, dan moet je in de PI beter controleren.
Exact.
Dan moet je dus zorgen dat die bewaarders, dat je voldoende bewaarders hebt en dat die hun werk doen. Ja. En niet de correspondentie maar laten gaan omdat ze denken, we hebben te weinig mensen.
Precies.
Maar deze maatregel is echt een aanslag op een eerlijk proces. En dan raak je aan de kern van de rechtsstaat.
Of breidt bijvoorbeeld de geheime dienst in de gevangenis uit. Hè? Grip, dan kan je ook zeggen van, laten we voor goede informatiestromen zorgen op het moment van wat die lui aan het doen zijn en op welke manier ze plannetjes beramen.
Veel advocaten zijn hier dus, hebben dus al wel laten horen ook hierop tegen te zijn. Maar zouden dit ook advocaten prettig misschien wel kunnen vinden om misschien ondervangen of te worden door deze?
Dat denk ik niet.
Of daar kan je niets bij voorstellen?
Daar kan ik me niks bij
voorstellen. Want anders moet je sowieso niet aan dit beroep beginnen, denk ik.
Ik kan me niet voorstellen dat er 1 advocaat is die naar de EBI toe gaat om met zijn cliënt te spreken. Die denkt, fijn, ik word afgeluisterd.
Luister, Onno en ik, feitelijk hebben wij een vriend verloren waarbij mogelijk zijn moord is beraamd in de gevangenis. En toch zitten wij hier om te zeggen dat dit een stap te ver zou kunnen zijn. En eigenlijk ook wel is. En dat is echt niet omdat we daar hypocriet in staan. Dat is gewoon omdat je op deze manier niet meer bezig kunt zijn met het eerlijk proces. En dat je niet meer iemand kunt verdedigen op een manier zoals hij het verdient. Want er zijn ook heel veel mensen die het gewoon niet hebben gedaan. En hoe weet je nou zeker dat en dat bedoel ik in de gevangenis, hè, hoe weet je nou zeker dat als een minister en een politieke kleur die helemaal kan veranderen opeens weer naar heel erg rechts of naar heel erg fascistisch kan ook nog in de toekomst. Hoe kun je nou voorkomen dat mensen die zich gewoon goed gedragen in de gevangenis ook niet steeds strakker worden weggezet? Hoe ver gaan we dan met dit soort dingen? Gaan we straks mensen allemaal maar isoleren en in een isoleercel opsluiten?
Ja, of gaan de verzekeringsmaatschappijen straks vragen of ze mee mogen kijken in de spreekkamer bij de arts?
Ja, dat is een mooie vergelijking natuurlijk.
Het is compleet losgeslagen dit. Dit moeten we echt niet doen.
Dan was dit Crime de la Crime weer voor deze week. Hebben jullie vragen of reacties? We horen het graag. Mail ons via crimedelacrimedepodcast@gmail.com. En abonneer je even via Spotify of Apple Podcasts of een andere podcast app. Dan hoef je niks te missen. Tot volgende week.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.